Dit is een politieke podcast van AT5, Het Parool en De Telegraaf.
We hebben een aantal verschrikkelijke gebeurtenissen in de stad gehad. We hebben ook als stad gevierd dat we samenleven al zo lang. En ik denk dat het daarmee eigenlijk een gewoon Amsterdams jaar was.
Dit was de laatste motie van 2026. En wat hebben we er veel... ik ben al met mijn hoofd helemaal verder, hè. En ik ben moe.
Wij zijn ook moe, maar welkom bij Politiek aan Amstel, jouw podcast over de Amsterdamse politiek. Elke week bespreek ik Nicolai Brennen van AT5 samen met
David Hielkema van Het Parool
en Marijn Schrijver van De Telegraaf.
De bubbel van de Stopra. En we gaan het deze week hebben over de Amstwoning die burgemeester Halsema wil verlaten. Jij wil de Amstwoning de burgemeester verlaten of Halsema de Amstwoning? Daar gaan we straks met elkaar over praten. Maar ook het Floradorp en we gaan terugblikken op het afgelopen kalenderjaar. En ook beste raadslid van het jaar aanwijzen.
We zijn uit conclaaf.
We zijn uit conclaaf. We hebben de hele week ergens gezeten. Ik heb me uiteindelijk onthouden van stemming. En daar gaan we het zo uitgebreid over hebben.
Ik heb me laten omkopen.
We gaan het uitgebreid hebben over jou. Waarom jij niet gaat...
Ja, laten we ook lekker over onszelf gaan praten vandaag.
Beginnen met mijn kleding?
Nee. We gaan beginnen met Instagram. Ons Instagram-account. 300 volgers.
We groeien, man.
Vol trots zitten wij hier.
We hebben nog meer TikTok-volgers dan de gemeente Amsterdam, hè?
Meer volgers dan de TikTok.
Ja, dat bedoel ik.
Ja. Dus Alexander Scholt, dus wij doen het beter. En dat komt natuurlijk inderdaad allemaal dankzij jouw kleding, David.
Ja, ik kreeg allemaal complimenten over. Jullie gingen mij vorige week een beetje bashen. Maar mensen vonden het wel gewoon van deze tijd. Minder meegaan in het mainstream kleding die jullie hebben. Een beetje de boomer-stijl toch wel, Marijn. Maar ja, mijn moeder zei ook, misschien moet je pakken, nieuwe pakken. Dus ik verwacht toch gewoon een kerstcadeau.
Een nieuw pak voor David. Ik stem voor, moeder van David. Goed. Dan gaan we het hebben even wat over deze week verder opviel. Want burgemeester Femke Halsema kwam met een brief. Heeft natuurlijk al eerder aangekondigd afgelopen jaar dat zij wat met Koningsdag wil doen. Want er was natuurlijk een rapport gekomen vanuit de ambulance dienst na afgelopen Koningsdag. En die zeiden eigenlijk, het kan zo niet meer in de stad. Er is veel te veel drukte op bepaalde plekken. Mensen komen in de verdrukking. En nou, burgemeester Halsema zei, ik ga inderdaad daar naar kijken. Het moet er ook anders uitgezien. En ze kwam met een soort voortgangsbrief deze week om aan te kondigen dat ze inderdaad op bepaalde plekken dingen anders wil. Zoals onder andere in de Westerstraat wil ze mogelijk meer straten gaan afzetten. Dus dat je echt toegang moet krijgen. Amsterdam wordt een soort pretpark dus. Voor één dag.
Is het al.
Ja, maar nu ga je echt toegang krijgen met hekken. En ze wil festivals die aan de randen van de stad natuurlijk georganiseerd worden, een vergunning verlenen dat ze langer mogen doorgaan. Zodat mensen die normaal gesproken rond 8 uur dan van dat terrein af moeten, niet nog allemaal massaal naar de binnenstad gaan.
De Jordaan wordt een echt een evenemententerrein.
Ja, maar echt dat laatste kopje nog even eraf drinken op het festival, zou ik zeggen. Dat is wat de burgemeester wil.
Wat zeg je nou?
Nou, je kopje er afdrinken. Dat is toch een uitspraak, jongens?
Ik ken deze uitspraak niet.
Ik ben net boomer genoemd.
Oké, nou ja, goed. Zeg maar, nou ja, heel veel mensen hebben natuurlijk om 8 uur nog het gevoel, ik wil nog even verder doorgaan, nog even verder feesten.
Ja.
En dat kunnen ze dan nog op dat festival doen. Voor de festivals ook leuk, meer centjes.
Maar kijk, het is logisch dat Koningsdag, veel Amsterdammers zeggen het is niet meer te doen. De binnenstadbewoners hebben er al jaren last van. Dus ja, het is niet vreemd dat de burgemeester hier iets aan wil doen. Ik kreeg van veel mensen reacties op het stuk dat ze eigenlijk wel blij waren met de keuze die Halsema hier maakt.
Ja,
terwijl ze normaal eigenlijk altijd te horen krijgt dat ze de stad aan het... hoe zeggen ze dat altijd?
Aan het veranderen is op een negatieve manier?
Ja, precies. Ja.
Het is wel weer eigen volk eerst. Hè. Dan moeten we minder provincialen zijn welkom in Amsterdam. En we hebben natuurlijk ook al dat Sofia Mabarki, de wethouder Economische Zaken, die wil dat dagjestoeristen, andere Nederlanders, een soort van toegang gaan betalen tot Amsterdam. We zijn wel een soort van nationalistisch stadje aan het worden.
Vertrutten, dat was het woord dat ik zocht.
Amsterdam vertrut.
Maar ik vind het in deze, ja, je zegt dat Marijn, maar van de bezoekers is 35% Amsterdams in het centrum. De rest komt inderdaad van buiten de stad. En je ziet gewoon wat voor enorme chaos. Kom jij daar op Koningsdag nog wel eens?
Ja, wel eens. Ja.
Ook in het centrum?
Ja, prima te doen. Maar goed, mensen staan natuurlijk wel te wildplassen. Dat is niet oké.
Ja, en even, de basis is natuurlijk, de ambulancedienst heeft gezegd. Precies. En daar moet je natuurlijk gewoon, vind ik wel als bestuurder, naar luisteren. Het kan zo niet meer. Wij kunnen niet meer veilig onze zorg verlenen als er wat gebeurt in bepaalde delen van het centrum. Dus bestuur, doe er wat aan. En daar handelt de burgemeester op dit moment naar. Nou,
waarvan acte?
Ik kreeg een tip om even de Stadsdeelcommissie van West terug te kijken deze week.
Ja.
Daar kijk ik niet standaard naar. Maar niet. Soms als er dingen gebeuren in de stadsdeelcommissies, dan kijk ik terug. En daar ging het over het vetbikeverbod in het Vondelpark. Want dat ligt natuurlijk aan Stadsdeel West vast. Daar bleken toch veel linkse partijen sceptisch over het verbod op de vetbike. En één partij bij één maakt het wel heel bond.
Laten we heel even luisteren.
In feite moeten we toegeven, fatbikes is gewoon een eufemisme voor jongeren van kleur. En de gedachte dat er straks een bordje op het Vondelpark hangt, verboden voor fatbikes, geeft bij mij associaties aan een heel erg duistere pagina uit ons verleden.
Ja.
Ja, bij één, ik ben de naam even ontschoten van deze mevrouw, die, Doreen heette ze, ze praat allemaal met voornaam in die stadsdeelcommissies. Die vindt het eigenlijk zo'n vorm van discriminatie dat het haar doet denken aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Nou, verrassend weinig mensen vonden daar iets van, maar de VVD'er Wout deed er wel.
Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Dat we het hier hebben over een maatregel. Die volgens mij goed onderbouwd is, die ook van allerlei dingen laat zien. Hè? De ongelukken, de cijfers, we hebben het over verkeersveiligheid. En dat het wordt geïnsinueerd dat er andere intenties zitten achter deze wethouder die doen denken aan de Tweede Wereldoorlog met een bordje Joden niet welkom. Ik weet echt niet wat ik hoor.
Ja, dit was inderdaad Doreen Ballaut-Simons van Bijeen. Ik heb het even opgezocht.
Ja.
En dit was inderdaad Wouter Demering.
Deterink. Staat op nummer 2 voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wordt ook gezien als de potentiële nieuwe leider van de partij.
Ja. Wat overigens interessant was, wat Bijeen wil aankaarten, is dat die onderbouwing voor dat APV-verbod voor die fatbike gaat niet alleen over verkeersveiligheid, maar ook over gedrag van fatbikers. Dus de fatbike wordt ook door Van der Horst in verband gebracht met aanrandingen en vervelend hanggedrag. En dat is natuurlijk wel juridisch bijzonder. Kijk hoe dat inderdaad uit gaat pakken. Want dat is natuurlijk het gedrag van degene die erop zit en niet van de fiets.
Nee, en de juridische adviezen hebben we het al eerder over gehad. En jij hebt je ook een beetje opgeworpen als de fatbike. De liefhebber ervan, de verdediger.
Nou ja, kijk, de fatbike, hij is populair bij vluchtelingen. Op zo'n boot, weet je wel. Het is ook een vorm van vrijheid. Hij is namelijk best wel goedkoop. Hij is populair bij ouderen, want hij is ook nog relatief veilig. Jongeren die zeggen het OV is te duur aan het worden en de vrijmaatschappijsweg. Het is ook een ja, je geeft ook vrijheid aan mensen. En het komt toch een beetje over van de mensen die een e-bike van 3.000-4.000 euro kunnen betalen. Ja, maar zeg nou tegen de mensen die dat niet kunnen van ja, jullie moeten weer.
Maar die vrijheid die jij dan fietsen. Pakt als fatbiker op je fiets, gaat ten koste van de vrijheid van een ander. Want heel veel mensen op het fietspad voelen zich onveilig. Of bij het zebrapad en ze zien.
En dat ding aankomen.
Maar dat is het gedrag van degene erop. Dus dan moet je dat gaan aanpakken. Dan moet je gaan handhaven. Dat doen ze, houdt Amsterdam niet van handhaven. Esther Fabriek, stadsdeelbestuurder in Amsterdam-West, die zei ook van ik heb wel eens aan Halsma gevraagd of ze meer handhavers mogen. Dat was geen gezellig gesprek. Dus ja, als je niet gaat handhaven, dan moet je rare dingen doen.
Dus jij krijgt een fatbike onder de kerstboom en David kleding.
Wij doen niet aan cadeautjes met kerst.
Ik heb ook naar een commissie gekeken, jongens, deze week. Nieuw-West. Want Sandra Doevendans, die is bestuurder daar, en die kwam in het nieuws. Want zij had een post op Instagram, had zij gerepost. Dat ging over Tovik Dibi. En die had daar opgeschreven dat iedereen niet naar het NPO... dat niet iedereen naar het Concertgebouw hoefde te kijken. Maar hoe noemden ze het precies? Help me hier even.
Genocidaal gekrijs.
Precies. Maar dat er op NPO 2 was er een programma over zangers in Nieuw-West.
Ja.
En zij had het gerepost. En ja, ik kan daar denk ik wel vragen tekens bij stellen of je dat moet zeggen. Of je dat moet reposten.
In combinatie met het vorige onderwerp dat iemand het heeft over bordjes Joden niet welkom in het park. En dat vergelijkt met fatbikes en dit. Het is toch wel politiek op zijn lelijk, zou ik zeggen.
Ja, want het gaat natuurlijk over in het Concertgebouw was die voorzanger Shai Abramson aanwezig. En die vertegenwoordigt ook het defensieleger van Israël. En volgens de demonstranten die er waren is hij ook medeplichtig aan dat geweld. Maar in deze is het natuurlijk, Sandra Doevendans kwam erop terug. Die zei ook in de commissie, ik had dat niet moeten doen. Niet met zoveel woorden. Ze had het iets te enthousiast gedaan. En wat wel interessant is aan Sandra Doevendans, ik heb te horen gekregen dat zij opnieuw moet gaan solliciteren voor haar baan na de verkiezingen. Weet jullie wat dat betekent?
Exit.
Dat betekent inderdaad dat het einde oefening is. Weet u toevallig hoe zij daar gekomen is in 2022 als bestuurder?
Nee, vertel het ons.
Want zij was destijds raadslid voor de PvdA. En toen heeft ze haar vinger opgestoken om fractievoorzitter te worden. Dat werd niet heel erg gewaardeerd binnen de partij. Ze was net nieuw. Want iedereen wilde dat Lian Heijnhuis het zou worden. En toen hebben ze eigenlijk gekeken van nou, wat moeten we hiermee? En de bestuurder die klaar stond voor Nieuw-West, die haakte op het allerlaatste moment af bij de PvdA. En toen is zij weggepromoveerd of ze is naar boven getrapt. Dus die partij zit al langer een beetje met haar in de maag. Ze heeft ook wel eens uitspraken bij ons in de krant gedaan over het eenzijdige mediabeleid, dat er niet genoeg gekeken wordt naar kansengelijkheid. Dus ik vond het ook wel tamelijk absurd.
Soms zijn er zulke rare momenten van haar. Ze heeft een keer tegen een commissielid in Nieuw-West gezegd dat die niet over haar eigen buurt mocht praten, omdat dat belangenverstrengeling zou zijn. Terwijl dat is ongeveer de reden waarom die mensen daar zitten.
Ja, precies. Dus het was wel een tamelijk absurd moment. En Sandra Doevenans is naar mijn idee is het de laatste paar maanden van haar als bestuurder.
Wie er wel in de Amsterdamse politiek vermoedelijk gaat komen is Sietske Rijpkema. Dat is de lijsttrekker na wekenlang dat wij erop zaten te wachten van JA21. De laatste partij in Amsterdam die nog met zijn lijst moest komen. Forum voor Democratie misschien nog, toch ook nog. Maar goed, JA21 moest ook nog komen en iedereen vroeg erom. En wat stond daar op het spel? Nou, dat was natuurlijk ook de positie van Kevin Kreuger en Cas van Berkel. Wat zouden zij gaan doen? Nou, zij hebben inmiddels vorige week allebei aangekondigd, wij gaan niet door. Eén primeurtje ook werd aan de Telegraaf gegeven. Wij zeggen al heel lang Kevin Kreuger van wat ga je nou doen? Ja, kom er mee.
En dan staat een heel interview in de Telegraaf. Oh, doorzichtig.
Doorzichtig.
Ja,
het
heel
was
goed.
300 woorden of zo.
Heel goed. Nou goed, en dus een nieuwe lijst moest er dan komen. Want ja, er moeten dan nieuwe mensen op. En dan wij hebben natuurlijk voorspeld dat Stef Keij mogelijk lijsttrekker zou worden. Nou, dat is het niet geworden. Hij staat op nummer 2, maar Sietske Rijpkema dus op 1.
En
dat
is van hem gehoord?
Nee. Ik dacht, want er is achter de schermen ook wel gespind een beetje van let maar op die lijst, dat gaat jullie nog verrassen. Nou ja, het verraste me in zoverre dat ik dacht van, nou, dit is niet helemaal wat ik had verwacht dat het zou worden. Maar goed, de heer Rijkema.
Wie had je verwacht?
Ja, ik had geen verwacht, maar ik dacht, er komt iemand uit waarvan we denken van
Dries Roelvink.
Oh, die herkennen we, die kennen we. Nou ja, hè? Gele zwembroek.
Zoals je vorige keer die advocaat had bij de VVD. Die toen op het laatste moment
Hammerstein,
ja.
Nou, zoiets had ik verwacht van toch een prominent figuur in Amsterdam. Die nu de stap naar de politiek zet. Nou goed, dat is het niet geworden.
Goed, jong talent. Kijk, de huidige zeggen. Fractievoorzitter. Waarschijnlijk is hij wel talentvol. Nee, maar ik wil zeggen, een vers bloed.
Want, snap het wel met jou.
En hij heeft, voor zover ik weet, nog geen kinderen. En weet je, dus dat geeft ook de vrijheid. Want het is natuurlijk jammer dat het heel moeilijk te combineren is dit werk met een jong gezin. Maar je merkt dat het zo is. Dus het is voor een fractievoorzitter. Ik denk dat dat is fijn. Die kan er vol tegenaan. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ik ken hem ook niet. En in het persbericht stond ook eigenlijk vrij weinig over hem.
En dat bedrijf dat er wel stond, dat kon ik niet vinden. Dus dat is nog wel interessant. Hij is een ondernemer, een jonge ondernemer.
Ik denk dat jij een bericht gaat krijgen over wat dat bedrijf doet. En
stuur
hoe
mij de bericht. Binnenkort ga ik eens kennis maken met een koffie drinken.
Goed, het is sowieso de week van burgemeester Halsema die nog brieven naar de gemeenteraad stuurt om even alles voor het einde van het jaar af te handelen. Want de top 600, toch wel de legacy van Eberhard van der Laan, burgemeester, om ervoor te zorgen dat jongeren niet in de criminaliteit verzanden en daar op manier uit kunnen komen met hulp van de overheid. Nou ja, de top 600 is al eind 2023 door het WODC, het wetenschappelijk onderzoeksbureau van de Rijksoverheid, eigenlijk gesloopt. Die zei het doel wat jullie daarmee hebben, ja, dat is helemaal niet te toetsen of dat haalbaar is. Nou, burgemeester Halsema wilde.
Sterker nog, er was een vergelijkend onderzoek dat mensen in de top 600 slechter af waren dan mensen buiten de top 600.
Ja, en toen burgemeester Halsema hier voor het eerst verantwoording over moest afleggen over dat rapport van het WODC, zei ze nog van ja, maar we moeten ook niet iets wat misschien goed is weggooien. Maar ze doet het toch, de top 600 houdt ermee op vanaf 1 januari. Ja, en er komt nu een persoonsgerichte aanpak. Ja, en hoe dat eruit komt te zien is toch nog wel wat lastig. Want dat kun je niet helemaal opmaken uit de brief wat nou de praktijkwerking daarvan gaat zijn. En het is toch best wel gek dat je 2 weken voordat het in moet gaan dat aankondigt en er geen debat meer over is, maar het is er al.
Ja, in zoverre. Het is natuurlijk haar bevoegdheid. Wat ik vooral interessant vind, ik wil het niet te veel over mijn boek hebben, maar wij kregen heel vaak de vraag, wat is nou de erfenis van... Ik zie Nicolai heel hard lachen bij de thee die komt uit je mond. Nee, maar we krijgen heel vaak de vraag, wat is nou die erfenis? En dan zie je toch dat zo'n erfenis heel lastig te bepalen is. Want we leven nu 15 jaar nadat hij dit heeft ingevoerd... en dat er eigenlijk weinig van overgebleven is. Dus dat zoiets
de tijd vordert natuurlijk ook gewoon. En je leert van wat er ingezet is. En dat verander je als het beter kan.
Ja, en ik zal ook even iets vertellen. Ik heb ook een boek geschreven, Mokromafia, 2014. En
kort heel klein hier.
Nee, maar de top 600, die komt daarin voor. Want ze hadden gewoon iets nodig in die tijd. Er waren heel veel overvallen. Fred Hunt was vermoord, de juwelier in de Jan Evertsestraat. Er waren liquidaties, dus er moest iets komen. Dus dit is ook toen iets geweest van, we doen iets.
Ja.
Ja, en 15 jaar later is het ten graven gedragen door burgemeester Halsema. En zou zij verantwoordelijk moeten worden voor die persoonsgerichte aanpak? En gaan we kijken hoe dat gaat.
Over erfenissen gesproken. Rutger Groot-Wassink, de wethouder asiel, die kwam deze week nog met een brief, een heel kleine brief, maar dat er 50.000 euro gaat naar abortuszorg voor mensen die ongedocumenteerd zijn. Dat zij gewoon bij huisartsen zich kunnen aanmelden. En dat is toch wel opvallend dat in de week gebeurt waarin in de Tweede Kamer Den Haag wordt gesproken over de strafbaarheid van illegaliteit. En wat mij vooral opviel in 2018 toen hij begon als wethouder, toen was hier... Nou ja, behoorlijke discussies waren erover. Hoe moet de stad hiermee omgaan? En je ziet eigenlijk 8 jaar later dat het vrij erg genormaliseerd is. Ook de rechtse partijen die in het debat komen ze niet heel erg naar voren hierover. Zij zien ook wel in dat het rustig is op straat. Dat er relatief weinig openbare orde en veiligheid problemen zijn. Dat laten ook de onderzoeken zien. Dat de opvang daarin helpt. En dat wilde ik toch hier even zeggen. Omdat het toch landelijk zijn hier kabinetten overgevallen. En in Amsterdam is er echt een hele andere koers gaande.
Goed, de kerstkrantjes staan hier op tafel naast de croissantjes en de drijf die er normaal gesproken staan. Voor iedereen die denkt, waar hebben ze het over? Kijk vooral ook mee met de beelden die er zijn op Spotify. Dan wil ik even
kun je ook de kleding van David in het echt zien?
Hebben we ook niet YouTube?
Nee, niet meer.
Nee?
Nee. Dan moest ik wel even dit muziekje in, zat je zo lekker zo aan het einde van het jaar. Gewoon gezellig erbij zitten, want het einde van het jaar betekent ook reflectie.
Is dit terugkijken?
Ja, dit is rechtenvrij. Ja, ik ga niet hier muziek uitzenden en dan vervolgens is onze podcast van internet.
Je overvalt ons met zoveel plezier hiermee. Ja,
ik wil even sfeer neerzetten.
De lach komt op je gezicht.
Ja, maar we gaan wel het jaar bespreken. Het politieke, bestuurlijke jaar van Amsterdam. Aan de hand van hoogte, maar ook hele diepe dieptepunten. Dus ja, laten we maar beginnen. We gaan maand naar maand langs. Het kan ook zijn dat er een onderwerp pas in een latere maand komt, omdat het toen het debat was, maar dat het incident al eerder had plaatsgevonden. Nou goed, we hebben een beetje een overzicht met elkaar gemaakt om het te vullen. Maar er is veel gebeurd. Laten we beginnen met de maand januari. Want aan het einde van 2024 kwam de begroting van wethouder Hester van Buren. En zij kondigde toen een historische OZB-verhoging aan. De onroerend zakenbelasting. Mensen die een huis bezitten in de stad betalen daar belasting over. En die ging met 27% omhoog. Nou, dat was reden voor veel journalisten om daarover te schrijven. Ook voor ons. En wij wilden als AT5 toen gewoon eens nadenken over... En beschrijven van hoe gaat zo'n proces nou achter de schermen in zijn werk. Wat doen bestuurders? Hoe overleggen ze met elkaar? En hoe bereken je dat dit een goed bedrag is voor de stad, wat nog draagbaar is voor mensen die een woning bezitten? Dus wij dienden een zogeheten WO-verzoek in. Dat is een wet open overheid. Dan kan je stukken krijgen van de gemeente of een andere overheidsinstantie om dat bestuurlijke proces wat aan de achterkant dan plaatsvindt daarmee te beschrijven. Dus krijg je mailtjes, verslagen, rapporten kun je krijgen. En wij dachten, nou, dat gaan we dus ook indienen rondom die OZB-WO. Ja, en toen werd het lastig met Hester van Buren. Want Hester van Buren vindt dat niet zo leuk. Als je meesnuffelt in haar kamer, dat vindt ze niet fijn. Nee, want kregen we gewoon geen stukken. En haar argument was destijds in de interviews en in de debatten... ja, maar in al die stukken staan persoonlijke beleidsopvattingen... van wethouders en collegeleden en de burgemeester dus... Ja, en dat bleek achteraf gewoon niet te kloppen. Het waren gewoon ambtelijke doorrekeningen en scenario's.
Hoe ben je er achteraf achter gekomen?
Nou ja, wij zijn toen in bezwaar gegaan en hebben juridisch advies ingewonnen. Ja, en toen bleek dat de gemeente ook op zijn achterhoofd moest krabben. Want de raadsleden vonden er wat van. Die hadden een spoeddebat aangevraagd. Toen dachten ze, dit is niet meer houdbaar hoe wij dit al jarenlang doen. Want wat ze toen eigenlijk hadden... het was gewoon opvolgend beleid. Is dat er zogeheten retraitestukken. Dat is zeg maar dat de wethouders en de burgemeester met elkaar... even in op een locatie gaan zitten om de begroting te bespreken. Dat die stukken was eigenlijk altijd van gezegd... die doen we gewoon niet openbaar maken als er een WO-verzoek komt. Ja, en dat is natuurlijk wel gek. Dat heel lang, jarenlang beleid is geweest. Dat elk woonverzoek wat ingediend ging, wat over zulk beleid ging, dat gewoon eigenlijk werd gezegd, nou, doen we gewoon niet. Hester van Buren zat ook op een gegeven moment hier bij ons aan tafel bij Park Politiek. En toen was al een tweede besluit om dat woonverzoek gekomen. Toen had ik ook zo op tafel liggen voor de beeldvorming van het eerste stapeltje wat we kregen en het tweede stapeltje, fantastische beelden. Ja, en toen vroeg ik aan haar van wat zegt dit nou eigenlijk over de gemeente Amsterdam? Dat je zo denkt over bepaalde stukken. Ja, mijn conclusie is alleen maar dat ze het gewoon niet leuk vinden dat ze kijken. En ik denk ook dat er een cultuurprobleem is in de gemeente Amsterdam met openbaarheid. Maar ja, dan zegt Hester van Buren het volgende.
Geen cultuurprobleem.
Een opvatting van blijkbaar openbaarheid van de retrettenstukken doen we niet openbaar.
Ja, want dat is omdat je een eenheid van college wil bewaren. Dat is, sinds jaar en dag is dat zo, dat retrettenstukken gewoon niet openbaar zijn. Dus maar wij hebben gezegd als eerste...
Dat is zo, maar dat volgt natuurlijk niet de WO. De openbare overheid zegt wat anders over zulke stukken.
Ja, maar dat hebben we ook herzien, hè. Want jullie zeiden ook, we gaan in bezwaar. Toen hebben we er wederom naar gekeken, ook als college. We hebben daar naar gekeken. Toen hebben we ook gezegd, nou, jullie hebben gelijk. We gaan ze wel openbaren. Maar dan gaan we ze natuurlijk eerst wel weglakken, de stukken die waar er een of andere mening in zit van een collega.
Ja, nou, ze legt het dan een beetje uit. Kijk, mijn afdronk na al die jaren hier verslaggeving doen in Amsterdam en met veel woonverzoeken te maken te hebben gehad. Kijk, elke ambtenaar, elke bestuurder vindt het gewoon niet leuk dat je meekijkt in een bepaalde totstandkoming van beleid. En er blijft altijd een kramp op zitten. Op het openbaar maken van stukken. Ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken.
Ik heb dit helemaal gemist, joh. Je vertelt dit en ik val van mijn stoel. Ik denk, hoe dan? En wat schandalig.
Waar was jij, Marijn?
Ik was op een gegeven moment op vakantie in februari. Maar dit heb ik een beetje gemist. Maar ik heb net een petitie ondertekend. Vanuit Nieuwsuur komt dat volgens mij. Om tegen. Ze willen de WO inperken in Nederland. Gewoon in heel Nederland. Omdat al die bestuurders vinden het natuurlijk vervelend. Dat je gewoon zo erg kan meekijken. Ik voel me soms ook een voyeur. Als ik in de appjes van Halsema zit te grasduinen.
Je hebt een keer over mijn appjes geschreven, maar dat was verkeerd geciteerd. En jij bent ook een keer, Nicolai, ook een keer verkeerd geciteerd volgens mij.
Ja, maar je kan dus ook meekijken in de appjes van woordvoerders met andere journalisten. Dit is best wel gênant allemaal. Maar ik snap dat ze het vervelend vinden. Maar voor sommige dingen, ik heb straks ook een hoorzitting. Want die Maccabi-wo die ik in de tijd aanvroeg, de helft ontbreekt.
Er blijft gewoon een kramp zitten. En het argument inderdaad nu vanuit volgens mij de Kamer is om dit aan te passen van dat die woon niet uitvoerbaar zou zijn zoals ze nu is. Maar ja, dat heeft ook gewoon te maken met dat überhaupt de archivering in de gemeentes niet klopt. Er wordt altijd achteraf gearchiveerd en dingen worden gelakt. En dat hele proces klopt niet, waardoor dan achteraf de bal wordt teruggelegd bij degene die het woonverzoek indient. Van ja, u heeft het ingediend, maar legt het probleem veroorzaakt nu bij ons.
Je kan je natuurlijk wel afvragen in hoeverre die woon nog effectief is. Elke slimme bestuurder die gaat dingen telefonisch doen of loopt even langs. Maar dat terzijde, hoe is het politiek afgelopen, Nicolai? Want je hebt een heel mooi, een mooie introductie gegeven. Maar hoe is het politiek nou afgelopen?
Was dit pas de introductie?
Nou ja, het was een lange introductie. Maar vertel even, hoe is het afgelopen politiek met de OZB?
Ik zoek nu één woord om dit af te doen voor jullie. Nee, we hebben dus inderdaad gewoon die stukken gekregen. En daar stond niet superveel interessants in om te zeggen van, oh, er is een soort smoking gun gevonden over hoe dit nou besloten is. Maar het liet wel zien hoe dat dan tot stand komt. En dat wil je soms als journalist ook beschrijven.
Nou ja, en Hester van Buren zelf, die heeft natuurlijk hier debatten over moeten voeren. En dat kwam ook niet allemaal lekker voor haar. Want daar kwam het ze ook terug geweest door de Raad.
Ja, zeker. De Raad is ook echt heel kritisch op haar geweest over hoe dit gaat. En je merkt ook bij coalitie dat ze dachten van, oh, het is maar goed dat ze nu een herziening gaan doen, want anders moeten wij hier ook in meegaan, want dit kan eigenlijk echt niet. Het is het gewoon niet uit te leggen. En nou ja, dat wat jij zegt, het is dan ook wel weer waar, Marijn, want het is jou dan niet opgevallen dat dit is gebeurd. En dat zegt dan ook wel iets over dat het ook weer niet zo'n super aantrekkelijk politiek onderwerp is en dat dan heel snel de angel eruit gaat. Maar het zegt wel in mijn ogen na heel veel jaar veel over hoe de gemeente denkt over openbaarheid en transparant zijn. Goed, laten we naar februari gaan.
In februari werd Femke Halsema uitgeroepen tot beste bestuurder van Nederland. Beste lokale bestuurder is dat officieel.
Mag ik even hierover zeggen? Weet je wat ze er zelf over zei tegen de mensen?
Nou?
Uitzonderlijk veel mensen hebben gestemd op mij. Dus dat was haar reactie.
Nou, ze ging er ook echt naartoe.
Ja.
Ik heb toch het idee dat het ook een reactie was vanuit de lokale bestuurders op hoe erg zij onder vuur lag vanuit de landelijke politiek in de nasleep van Maccabi. Ik heb zelf wel eens gedacht, wat als dat niet gebeurd was? Was Melanie van der Horst dan niet misschien uitgeroepen? Want die had 30 kilometer per uur ingevoerd in milieuzones. Is hij eigenlijk niet beroofd door Halsema van deze titel?
In een long stretch, maar...
Nee, ik heb daar toch... Maar waar we het echt over hadden in februari, dat waren de snackbars. Ik heb zelden zoveel dualisme gezien in deze gemeenteraad als toen Halsema een uurtje eerder de snackbars wilde sluiten. Wat? We hebben geen fragment.
Nee, we hebben geen fragment. Ik zit er te gek van. Nee,
ik hoor meteen weer Rob Hofland, de D66-fractievoorzitter, in mijn hoofd. De cruciale kroket. De kroket van 2 tot 3, 3 tot 4.
Ja, ergens daar. Totaal overdreven ook. Te emotioneel.
Ze hebben ook 5 dagen actie gevoerd of zo. Hè? Toen ging op zijn met flyers en bierveeltjes de stad in. En dat duurde ook maar.
Schaamteloos hoe de VVD en D66 elkaar daar vonden. Van iets wat gewoon niet zoveel was. Iets probeerden te maken om te profileren.
Maar was het niet zoveel dan? Het is nu ingevoerd. De snackbarhouders zijn hier niet blij mee. Het is uiteindelijk ingevoerd. Wat natuurlijk ook lastig hier aan is, het dossier zelf is in 2018 op de stapel van Femke Halsema gekomen. En het beleid komt pas 7 jaar later.
Er is zo lang gepraat met ondernemers. En op een gegeven moment moet je ook gewoon een keuze maken als bestuurder. En dat als politiek aan het eind nog helemaal daar gaat zitten trommelen met elkaar komen.
Ja, maar dat inderdaad Mario van Gerard van de VVD, die zei opeens van ja, snackbars, dat is ook een veilige plek voor vrouwen na het uitgaan. En toen ging Halsema vergeleken het met een blijf van mijn lijfhuis. En die ging het ook ridiculiseren, de argumenten tegen. Het was entertainment. Het was
absoluut. Maar politiek gezien vind ik het wel opvallend dat je er zo lang mee bezig bent en dan niet een van je coalitiepartijen vooraf meeneemt hierin om dit gewoon gedaan te
krijgen. Ergens was dit ook wel het begin van de campagne, toch?
Ja, D66 dacht eindelijk, we kunnen...
Ben ik naïef hier, jongens?
Een puntje scoren richting ondernemers. Het gaat niet heel erg de burgemeester onder druk zetten als we hier iets anders in willen. Laten we het even doen. Kunnen we leuke filmpjes maken? En dan kan Rob Hofland tegen zijn studenten zeggen dat hij hun kroket heeft gered. Nou, hoe?
Red de kroket. Aansluitend hierop. We gaan in maart, want dan wordt dat debat nog steeds gevoerd. Want dat duurt nog even. En dan moet Halsema opeens opstaan. En we waren er allemaal bij.
Ja.
En dat was best wel een bizar moment.
Ja, de Halsema werd meerdere keren weggebeld door, achteraf bleek, de politiechef. Ja. En er was wat gaande op de Dam.
Ja. Het gekke is, een vriend van mij die liep daar. En die appte mij al van, er liggen hier meerdere neergestoken mensen. En ik zei van ja, oké, maar ik zit hier tegenover Halsema in de gemeenteraad en zij zit daar nog gewoon. Ja. En dat heeft nog minuten geduurd voordat zij überhaupt uit die raadsvergadering werd gebeld. Het heeft nog lang geduurd voordat zij werd gealarmeerd, vond ik.
Ja, en toen kwam ze weer binnen in de commissiezaal, raadzaal gelopen. Toen riep ze ook even de raad bij zich, de raadsleden die aanwezig waren, om ze even, denk ik, informeel bij te praten over wat ze zojuist gehoord had. Ja, en toen werd het debat afgelast en gingen wij met spoed ook richting de Dam.
Ja, wij stonden daar.
Niet wetende wat er zou gebeuren. Ik weet nog dat ik met mijn cameraman in de auto stapte. En wij dachten, ja, de route van Stopra naar de Dam met de auto is best ingewikkeld. Dus wij bellen naar onze productie om toestemming te krijgen voor een bekeuring. Als we eenmaal over de trambaan rijden. Omdat je wil er snel zijn om te kijken van wat gebeurt hier.
Ja. Ja, en natuurlijk was het heel heftig. 5 mensen zijn volgens mij neergestoken, heb ik dat goed. Uiteindelijk was de politieke aftronk niet zo heel spannend. Daarom gaan we er ook niet te lang bij stilstaan. Het was gewoon iemand die, gek was. Nou, verdrietig.
Nee, het is nog heel onduidelijk wat er nou precies aan de hand was. Dus volgens mij is de theorie dat het een Oekraïner was die hoopte onder zijn dienst uit te komen.
Ik haal nu in de war met de auto die in de fik was gestoken.
Ja, dat gebeurde ook nog daar kort daarna.
Ja.
Ja, nee, het was een broeierige eerste lente.
Maar inderdaad, politiek was het verder niet zo spannend.
En helemaal niet op lokaal niveau, want uiteindelijk is daar volgens mij openbare orde vraagstuk wise gezien goed op gehandeld. Politie was er snel, verdachte werd snel aangehouden. Nou ja, dus
de woordvoering van de politie was niet opperbest, weet ik nog. Dat ze, die gingen op een gegeven moment eerst hun eigen social media filmpje opnemen voordat ze de pers te woord gingen staan.
Wat vreemd.
Ja, Nicolai zat bij RTL iets.
Bij Bo.
Oh, dat was toen nog een Bo. Ja. Ze had nog kijkcijfers.
Ja, Bo had toen nog kijkcijfers. En daarna dacht ze, deze jongen heeft aangeschoven. Laten we ermee stoppen. We hebben gewoon standaard vaste gasten nodig, want dit werkt
Tim
zo niet.
Tim zat bij Jinek.
Tim zat bij Jinek, zeker. Ja,
en jullie dan? Wat waren jullie dan aan het doen? Wat een zielig jaar.
Ik was het artikel aan het schrijven.
De verwerker was jij. Ja, precies. Arme mannen.
Februari. Het is ook een jaar van
maart.
Betaald.
We zitten in maart.
Ja, we zitten in maart. Is ook het.
Gaat snel. Het gaat zo snel het jaar.
Het betaald parkeren is helemaal ingevoerd in heel Amsterdam. En dat ging niet zonder slag of stoot.
Nee, Telegraaf schreef er veel over.
Ja, en Suleiman...
Veel mee eigenlijk.
Nee, volgens mij was het vooral het Parool die echt veel stukken heeft geschreven hierover. Over mensen die echt door de gemeente in het nauw werden gezet. En ik schreef onder andere met een collega van mij, Madelie van Dongen, een verhaal over Shirley. En Shirley die woont in Noord. En haar auto werd weggesleept. En dat was een enorm drama voor haar. Want dat mondde uit in duizenden euro boetes. En het was ten onrechte. En zij kon geen contact krijgen met de gemeente. Het was echt drama op drama. En we hebben daar een fragment van de wethouder die na de verschijning van het artikel daarop reageert in de gemeenteraad.
Er is afgelopen zaterdag een artikel in het Parool verschenen. Journalistiek, goed stuk, menselijk drama. Ik kreeg daar ook echt buikpijn van, zoals denk ik velen van u. En ik wou u even meenemen in de stappen die ik wil zetten. Wat hier is misgegaan, is helaas niet één ding. Dat zijn heel veel dingen in een hele keten van de bureaucratie.
Ja, de bureaucratie op de gemeente. Dat hebben ze ook zelf toch veroorzaakt, David, door met een externe partij in zee te gaan die dit doet.
Ja, dat absoluut. En het is sinds 2014 is het al gaande. En je ziet het niet alleen bij parkeren. Je ziet op heel veel dossiers dat de gemeente de bewoners soms vermorzelen. En dat gebeurt keer op keer, consequent. Ze zijn er natuurlijk wel mee bezig. De gemeente, de bestuurders zijn er hier bewust van. Ze willen hier iets anders in doen. Maar toch gebeurt het telkens. Ik denk dat het ook een van de grootste...
Maar als je dan vervolgens inderdaad een soort bijna perverse prikkel aan de organisatie geeft die de scanauto hier in de stad uitvoert, om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven. Ja,
de menselijke maat.
Dan vraag je er ook, denk ik, bijna om. Dat het misgaat en dat je zulke incidenten krijgt. Die incidenten die schetsen wel goed hoe het voor heel veel mensen voelt.
Eens. En wat ik wilde zeggen is, ik denk ook dat dit een van de grootste dossiers gaat worden bij de nieuwe college ter zijner tijd in 2026, om dit aan te gaan pakken. Ze zijn er natuurlijk al mee bezig om minder ambtenaren dichter bij de bewoners te staan. Keerzijde is wel, het is een hele stad ingevoerd en je kan ook zeggen, er is heel veel wel goed gegaan.
Heel veel mensen zijn blij ook dat het ingevoerd is. Precies. Want die laatste plekken waar het nog niet ingevoerd was, dat is heel veel overlast van, hoe noem je dat, parkeren?
Heel druk is.
Kamperparkeren, in ieder geval mensen die daar hun auto's stallen.
Ja. Mijn zus woont in Zuidoost en daar was dus ook dit jaar betaald parkeren ingevoerd. En ik was daar een paar weken geleden en toen reed ik daar binnen. Toen dacht ik, waarom is er opeens overal plek? Toen dacht ik, oh ja. Ik moet even mijn zus ook appen dat ik op die bezoekersvergunning mag. Ja. Want er zijn dus gewoon heel veel auto's die daar naar het wild geparkeerd werden vanuit de mensen in de buurt, zijn daar verdwenen. Goed, april.
Ja, dat is verdrietig. Het afscheid van Reinier van Danzig, woonwethouder, leider van D66, een van de drie musketiers. Zo noemen zij zichzelf, Rutger, Gert Wasink en Marjolein Moorman.
Zeker.
En ja, die vertrok vanwege de ziekte MS. Heel verdrietig. Ik denk ook dat we allemaal daar wel even in de raad bij het afscheid geëmotioneerd. Misschien groot. Ja, toch ook wel een beetje.
Ja, voelt wel.
Ik vond wel dat hij daar heel, heel mooi over sprak. Hij zei van je moet klaar voor jassen met de kaarten die je krijgt.
Prachtige speech van hem bij zijn afscheid. Ja,
enorm optimist.
Bij het Vondeltuin. Vondelpark ergens. Was het Vondeltuin?
Ja, Vondeltuin ook, maar ook in de Amsterdamse gemeenteraad ook.
Ja. Ik wil daar nog wel één opmerking ook over maken. Want we hebben natuurlijk aan het begin van het jaar gehad dat Reinier van Danzig zich veelvuldig afwezig was. Verschillende commissies werden afgezegd. Dan ga je natuurlijk wel even vragen waarom. En de woordvoerderslijn was er toen nog niet. De verhalen die dan op een gegeven moment rondgegaan is toch wel voor mij het politiek dieptepunt van dit jaar. Dat op een gegeven moment mensen dingen gaan verzinnen over een bestuurder die dan zouden zijn plaatsgevonden of wat er dan zou zijn gebeurd. Ik vind het wel echt... Ja, nou ja, als je dan achteraf ook hoort wat het daadwerkelijk is, jongens en meiden, en let even op het wat je doet. Want het kan ook altijd iets anders zijn dan je misschien je onderbuik zegt. Helemaal dus dat eens. Vond ik echt een dieptepunt. Dat de mensen aan je tafel verschijnen daar in de commissiezaal. En van alles roepen. En dat je dan ook nog bijna als journalist mee aan de gang wil gaan, omdat je dat dan van meerdere mensen hoort.
Ja. Ja.
Het was ook een historisch moment voor Amsterdam. Femke Halsma heeft in die maand haar excuses aangeboden voor wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog, over de rol van de gemeente richting de Joodse gemeenschap. We waren daar allebei bij, Marijn en ik. Ja. Ik jij niet, Nicolai,
met
volgens
een
mij. Met een keppeltje bij het...
Hollandse Schouwburg.
Hollandse Schouwburg, dankjewel. Historisch. Het was ook heftig tegelijkertijd, van de ambassadeur van Israël, die sprak eigenlijk weer uit over Halsema. Dat het allemaal niet goed heeft gedaan.
Eigenlijk, hè?
Terwijl je op zo'n historisch moment staat. Er waren ook bezoekers die daar absoluut niet van gediend waren. Dat het moment verpest. En ook weer mensen weer wel. Dus je zag ook die enorme strijd in de Joodse gemeenschap daar weer plaatsvinden. Maar het excuus is dat, dat was historisch.
Goed, dan gaan we denk ik door naar mei. Zoals al sinds 7 oktober 2023 het debat altijd in Amsterdam ook gaande was over wat er in het Midden-Oosten afspeelde of speelt. Natuurlijk de aanslag die we hebben gehad van Hamas toen op Israël en de verschrikkingen die daarna in Gaza hebben plaatsgevonden. En er is natuurlijk heel lang discussie geweest in de Amsterdamse gemeenteraad en raadsleden wilden heel graag dat het college zich zou uitspreken over dat er in hun ogen, omdat zij dan hoogleraren citeerden, dat er sprake is van een genocide in Gaza. En je merkte dat de burgemeester daar veelvuldig over nadacht. Maar wel moeite had, denk ik, om dat daadwerkelijk te zeggen. Omdat ze ook niet de Joodse gemeenschap pijn wilde doen in Amsterdam. Nou ja,
en Utrecht had het net wel gedaan. Utrecht had net besloten, wij spreken van genocide. De gemeenteraad althans daar. En het leek op dat de Amsterdamse gemeenteraad dat ook wilde gaan doen. Dus Halsman nam eigenlijk een soort van vlucht naar voren. De gemeenteraad voor zijn, voordat de gemeenteraad zegt, jij, hier is jouw tekst. Je moet nu genocide spreken. Kwam zij met een eigen statement.
Ja, het was ook opvallend, hè, dat GroenLinks had de NOS uitgenodigd daar. Dus opeens, wij zitten daar natuurlijk allemaal zelf. En opeens was de NOS daar. Jij sprak ook nog met iemand anders, van die is heel bekend van Instagram. Of wat was
de Middle East Eye.
Ja, zoiets. Zo. Dus er waren opeens heel veel journaaien was
opgetrommeld.
Daar opgetrommeld om dit moment vast te leggen. Moment,
ja. En ik sprak toen ook nog met die NOS-verslaggever die er was. En die zei ook van, dan gaat deze uitspraak doen. En dan, zoals altijd, heb je dan als journalist gewoon vragen over een statement van een bestuurder. En dan wil je dat gewoon even voor camera, zoals je vaker doet, gewoon even een quote halen. En dat is ook wel een afdronk van alle jaren dat ik hier verslaggeving doe. Dat doet de burgemeester gewoon niet. De burgemeester, de woordvoering zegt gewoon bijna altijd, nee, doen we niet. Want ze heeft al dit statement in de commissie of in de raad gemaakt. Of ze heeft toch al een keer bij jou bij het gesprek met de burgemeester daar wat over gezegd.
Jij krijgt er wel het meest te spreken van ons allemaal, Nicolai.
Nee, dat is zeker waar. Maar wij krijgen haar eigenlijk nooit meer op een quote op camera voor de nieuwsuitzending. Het is altijd hier.
Maar het is wel gek. Ik heb er nooit over nagedacht. Maar het zou heel normaal zijn dat het wel kan.
Ja, en de NOS, voor de NOS is het natuurlijk echt, braaf klinkt negatief, maar ik bedoel het op een goede manier braaf. En toen hadden ze best wel een stevige stand-upper ook liver in de uitzending over te zeggen van, ja, wij hebben de burgemeester gevraagd om een reactie op dit statement. En zoals wel vaker wilden ze dat niet doen. En
Even het statement zelf, dat hebben we nog niet genoemd volgens mij. Zij sprak dus uiteindelijk niet van genocide, maar van dat er volgens anderen, experts en NGO's en de mensenrechtenorganisaties spraken, is van genocidaal geweld. Maar daarmee zegt ze het weer niet zelf.
Nee.
Dus wat zegt ze nou eigenlijk? En dat was dus de grote vraag. En een dag later gaat Zita Pels, de wethouder, de GroenLinks-lijsttrekker, op Instagram alsnog van genocide spreken, waarmee eigenlijk het college het dus ook doet. Dus
het laat
heel goed zien de gevoeligheid van die hele Gaza oorlog die speelde.
Nee, wat ik ook dan best wel ingewikkeld vind hieraan en ongemak af en toe bij voel, dan is er hier een politieke discussie gaande over woorden en zo, terwijl die verschrikkingen daar gewoon plaatsvinden. Ik vind dat dan altijd wel dat ik denk van, waar zijn we mee bezig?
David, sorry wat wij zeggen.
Nou ja, kijk, zij voelde zich natuurlijk wel voor het blok gezet daar, doordat NOS daar werd uitgenodigd door GroenLinks. En bovendien wat hier al langer speelt binnen het college, en dat is volgens mij het politieke relevant hiervan, dat er heel veel verdeeldheid was het afgelopen jaar. Dat speelde al sinds 7 oktober, maar je hebt gewoon een paar wethouders die wilden hier veel steviger op inzetten en een paar niet. Touré Meliani, Soufiane Embarki, die verschijnt binnenkort met zijn boek. Ik hoop ook en ik verwacht ook dat er hier meer over instaat in zijn boek. En dat was een kamp met Marjolein Moorman. Moet ik even goed nadenken wie er nog meer. Melanie van der Horst, die toch aan de andere kant zaten en er terughoudend in waren. Melanie van der Horst weet ik niet zeker overigens. Dus dat
zag je zeker bij die motie Kati Piri. Hè? Iedereen weet wel wat hij is. En Google het anders. Maar toen was ook binnen het college duidelijk strijd. Of tenminste strijd, precies, maar een scheidslijn.
En tegelijkertijd wat wel knap is. Ik bedoel, Emre Unver uit Nieuw-West en Bart Vink uit Zuid, die hebben ook heel erg gebotst in het begin. En dat is wel redelijk binnen de perken gebleven.
Goed, gelukkig in juni gingen we weer allemaal gezamenlijk verbindend één feest vieren op de ring.
Ik was er niet hoor.
Nee, jij was er niet. Hoezo kan dat toch als politiek verslaggever Nicolai Branan?
Feest op de ring, politiek evenement? Ik was zoals elk jaar gewoon heerlijk op Pinkpop. En jullie waren lekker allemaal aan het verbranden op
Maar het was fantastisch. Het was fantastisch voor de mensen die erbij konden zijn.
Jouw kinderen.
Eigenlijk hebben mensen vooral beleefd hoe het is om 12 uur in een wachtrij te staan en geen kaartje te krijgen. Toch?
Ja, het was
drama.
Ja, maar
het was ook voor heel veel mensen gewoon een heel groot feest. Die mensen die hierbij waren vonden het fantastisch. Die mensen die hierbij waren niet bij waren.
Fractievoorzitter Lian Huynhuis is de afgelopen periode op geen enkel dossier zo kritisch geweest op Halsma als op dit dossier.
Nee, en wat zegt dat?
Dat is waar.
Dat het geen feest voor de gewone Amsterdammer was, maar voor de mensen die handig zijn. Met
gewoon
computer.
Er zijn gewoon kaartjes weggegeven via de stadpashouders, via de voedselpuntverdeel.
Het was niet een heel divers publiek.
De Oostring was voor iedereen
toen
open.
Toen kwam nog het gedoe met het zou heel warm worden, mensen zouden dood neervallen. Er was geen schaduw. Ik was er. Het was een beetje een uitgeklede versie van wat het had moeten zijn, denk ik. Maar het was prima. Het was leuk. Voor heel veel mensen was het een leuke ervaring om op die A10 te staan. Ja, ik ben wel eens bij Teenager Rebellion geweest. Had ik natuurlijk al lang meegemaakt. Maar voor mijn kinderen was het... Oh nee, mijn kinderen. Nou ja, goed. Maar het was...
Ja, bij Halsman moet daar... Vooraf werd er zelfs gesuggereerd dat dit het voor Halsman wel heel lelijk kan aflopen... Als, ja. als er echt misgaat met die warmte.
Ik denk dat zij terecht een wijntje heeft gedronken na afloop. Dat het prima is.
Ik ken heel veel mensen die echt zeer enthousiast erover waren. Ja. Dus het is ook soms wel de armoe van de journalistiek... op altijd maar overal kritisch op zijn. Zouden er geen mensen komen, zijn we kritisch. Is er te veel vraag naar kaartjes, zijn we kritisch. Ook reflectie bij ons op zo het einde van het jaar.
Over armoedige journalistiek gesproken. Dit weekend komt Medialogica met een uitzending over Maccabi. En ik heb gezien wat ze over daarover.
Medialogica is het programma dat reconstrueert hoe
een de media dingen doet. Alleen, zij lijken ook weer op een... Kijk, we kregen in juli een debat over Maccabi. Dat die rellen, tenminste die jacht eigenlijk, die klopjacht op Israëlische supporters eind vorig jaar. En ik hoef niet heel lang bij stil te staan hoor. Maar wat je gewoon merkt is in dat debat van de gemeenteraad leek het alsof de Israëliërs, dat de boosdoeners waren. En dat er heldhaftig is teruggevochten door taxichauffeurs en scooterjongeren in Amsterdam. En dat zijn gewoon niet de feiten. En je merkt gewoon dat er de feiten niet hebben gewonnen in deze kwestie.
Maar Marijn, wat je nu schetst zijn ook niet helemaal de feiten. Want het was in dat debat... waren er twee kampen. Wat jij schetst klopt. Maar er was ook een andere kant die andere kant schetsen. Het was een strijd om de narratief, ja, was daar gaande.
Ja, maar dus zo lang, nu nog steeds. Want als ik nu zie wat Medialogica dit weekend gaat doen... denk ik ook van ja, dit lijkt ook weer de sociaal wenselijke versie. Ik denk dat we ook een beetje journalistiek hebben gefaald met z'n allen... Dat hier twee narratieven van bestaan. En dat, nu is er zelfs in het Verenigd Koninkrijk een rel over. Een jaar later, het is allemaal te moeilijk om uit te leggen. Maar het komt gewoon simpel. Op neer... dat er twee werkelijkheden bestaan van wat er zich daar heeft plaatsgevonden. Terwijl wij hebben daar in het begin, eigenlijk vanaf de eerste ochtend... met ons contact op de Stopera, best wel een goed beeld gehad van wat er is gebeurd. Dat beeld is daarna, werd het veranderd doordat mensen een ander beeld wilden. Namelijk dat het een terechte reactie was. Wat mij het meest verbaasd heeft, en dan hou ik op... De mensen die altijd zeggen van je moet een groep niet afrekenen op het gedrag van individuen, praat het nu goed dat hooligan gedrag van een kleine groep van die supporters een legitiem excuus was voor een klopjacht op iedereen uit Israël die nacht. En dat blijft gewoon heel raar in dat hele verhaal.
Goed, dan gaan we naar augustus. Want voor de luisteraar die denkt, hey, een heel belangrijk thema van dit jaar in de Amsterdamse gemeenteraad en in het Amsterdamse college is nog niet langsgekomen. Nee, want die hebben we hier geparkeerd. AVIS. Het factureringssysteem van de gemeente Amsterdam, die op 1 januari 2025 moest ingaan en ook inging. Ja, dat ging niet goed. Het ging verschrikkelijk. Het lukte gewoon niet om facturen te betalen. Volgens mij tientallen extra medewerkers aangetrokken. Miljoenen extra geld uitgegeven om het allemaal op orde te krijgen. Er stonden op een gegeven moment tienduizenden facturen open die niet betaald waren buiten het betaaltermijn. Werden afgehandeld. En Hester van Buren heeft denk ik 48 spoeddebatten hierover moeten voeren. 346 vragen van de raad moeten beantwoorden. Journalisten moeten te woord staan. Ja, en toen dacht ze op een gegeven moment, het is zomer. En dan gaan we feest vieren in de stad.
Lekker vakantie,
Sail komt eraan. Ik ben ook wethouder water. Ik ga op dat schip staan. Ik kom die stad binnen en dan yes. Dit is de kroon op mijn werk van 3,5 jaar wethouderschap. Ja, toen stond ze op dat schip en toen kreeg ze een appje van een ambtenaar die zei, ei, Hester van Buren, het gaat weer niet goed. We hebben 21 miljoen euro dubbel overgemaakt naar ondernemers. Ja, en toen heeft ze daar, denk ik, vloekend op dat schip gestaan. Vast met een zuur gezicht. En toen kwam die... Nou ja, maar zuur gezicht over dat dit gebeurt. En dan vaar je die stad binnen. En dan zit je daarmee dat je denkt, ik moet dit politieke gaan uitleggen. Er moet een brief naar de raad. Journalisten gaan hierover schrijven. Uiteindelijk... Ja, dit heeft ze best prima afgehandeld. Dit is gewoon een menselijke fout geweest met de knopje die werd omgezet. En toen werd het dubbel overgemaakt. Het geld is gewoon netjes teruggehaald. Maar de afdronk van AVIS aan zich is wel...
Waarom zat die functie in het systeem?
Ja, maar daar gaat natuurlijk... dat is natuurlijk niet de wethouder die dat even naloopt.
Nee, maar je moet de grootste, hebben die dat naloopt.
Ja, maar de grootste fout, denk ik, die de wethouder heeft gemaakt... is in het proces voor 1 januari... dat ze gewoon onvoldoende erop heeft gezet... dat dit een zeer risicovol project voor de gemeente is... en dat je dat op een andere manier moet aanpakken dan je gedaan hebt. Achteraf, zeg maar, in die maanden toen het allemaal misging... ja, ze heeft opgeschaald, ze heeft de facturen betaald... ze heeft checks op een gegeven moment uitgevoerd over... zijn dingen terecht overgemaakt, de dubbele betalingen zijn teruggekomen. Maar goed, hè, dit is wel dit is de bananenschil... deel van haar tweede termijn heb ik voorspeld. En dat blijft nog steeds. Die komt er gewoon niet. Goed, dat is AVIS. Vragen?
Nee, dit was een heel mooi betoog.
Ik vond dat echt een van de heerlijkste onderwerpen van dit jaar. Want het is lekker.
Ik denk dat de meeste Amsterdammers echt en luisteraars ook denken: poeh, het interesseert me weinig. Maar politiek was natuurlijk wel. En ja, Hester van Buren heeft het zwaar gehad dit jaar. Waar bewoners toch wat geïnteresseerder in zijn, is een beetje een vooruitblik. Wil je nog een punt maken?
Nou, we hebben natuurlijk ook nog iets anders in augustus gehad, wat veel invloed had in de stad. Er was natuurlijk de moord op de 17-jarige Lisa, die hier uitging in Amsterdam. En bij Duivendrecht, vlakbij de Johan Cruijff Arena, om het leven werd gebracht. Ook nog toen met de politie aan de lijn heeft gehangen, want zelf melding heeft gemaakt van dat ze door deze inmiddels verdachte aangehouden werd achterna gezeten. Ja, en dat heeft natuurlijk heel veel invloed gehad op vrouwen, vooral in de stad. Omdat zij natuurlijk hiermee een voorbeeld hebben gezien van wat hun grootste angst is. Ze voelen zich al vaak onveilig op straat. En dat dan een jong meisje door een man om het leven wordt gebracht. Dat zorgt er voor maatschappelijke onrust. Dat zorgt er voor politieke discussies. Campagne hebben we gehad. De burgemeester heeft een aanpak. Gaat ze presenteren volgens mij deze week.
Er is gewoon heel veel aandacht. Een verschrikkelijk moment. Politiek is er weinig verschil. Maar het was een verschrikkelijk moment voor Amsterdam dit jaar.
Ja, en dat heeft een stempel op de zomer. Precies. Ja.
We gaan naar de laatste paar maanden en dan gaan we eigenlijk al richting het einde, jongens. Want dat voel ik ook wel. Floradorp was natuurlijk werd aangekondigd eerder dit jaar, maar in september ging Halsema langs. Dat was heel lelijk. Dat was gewoon een heel lelijk moment hoe ze daar werd toegesproken. En de pijn daarvan, dat begrijpen we, dat hebben we het al vaker over gehad. En het is natuurlijk heel erg de vraag, wat gaat er in december, eind december gebeuren? Nieuwjaarswisseling, of het daar helemaal uit de hand gaat lopen of niet. Want het mag officieel niet meer, het vuur, het bekende Flora-vuur.
Nee, de burgemeester heeft gezegd, ze moeten gewoon die cultuurverandering maar gaan accepteren. Daar moeten we de komende jaren doorheen. En dat betekent ook dat de overheid, de driehoek daar, de komende jaren, in ieder geval aankomend oud en nieuw, daar een flink aantal mensen van de politie beschikbaar zal gaan stellen van de ME, om als het daar fout gaat, te gaan handhaven. Goed, dan oktober. Want dat was natuurlijk een moment voor de mensen om naar de stembus te gaan.
D66 werd de grootste van het land, Nikonai. Het was ook het moment dat D66 in Amsterdam aankondigde te stoppen met het erotisch centrum. Dat blijkt, moet in maart blijken of dat definitief is. Maar toch de politieke verkiezingen en ook het val van het kabinet heeft rust gebracht in Amsterdam. In zoverre dat PVV, Geert Wilders weg is. Dat er minder naar Amsterdam werd geweest. Het was een rustiger vaarwater voor Femke Halsema. De befaamde woorden die zij wilde appen aan hem nadat het kabinet viel, weet je wat ze toen wilde appen aan?
Nee, je overhoort ons altijd voor de tweede keer. Ik zeg, kom maar.
Ze wilde aan Geert Wilders appen nadat hij al een heel jaar vroeg om haar vertrek. Ik zit er nog.
Heeft het gedaan?
Nee, dat heeft ze uiteindelijk
staat het
niet gedaan.
Boek toevallig?
Het staat nog in de concepten. Het staat nog in de concepten.
Over het is die verkiezingen, D66 grootste in Nederland, nog niet in Amsterdam. Maar het deed wel wat met de machtshouding op de stoperen ook.
Precies.
D60 dat zat heel lang in de min. En nu is het opeens van, misschien is D60 wat de grootste wordt. En daardoor kunnen ze ook
de ogen zijn flink gericht op Van der Horst.
Toen kregen we de ombudsman, hebben we het uitgebreid over gehad.
November.
En ik voorspel dat we daar nog wel over gaan hebben.
Precies. En dan is eigenlijk gewoon de aftronk, jongens. Wat is de aftronk van het jaar? Kort, ik wil echt één zin van jullie.
Oh, de aftronk van het jaar. Ja, je merkte toch dat iedereen in de derde, vierde zin zei volgend jaar verkiezingen. En dat daar toch wel naar voren werd gekeken. Bestuurlijk is er niet heel veel gebeurd. Dus nee.
Je merkt wel dat heel veel mensen een politieke volwassenwording hebben gehad dit jaar. Dat echt mensen dingen zijn gaan realiseren. Hoe de worst gemaakt wordt. Mensen zijn van illusies af. Ja. Idealen blijken in de praktijk minder voor te stellen. Maar ook mensen zijn... Je ziet een hele mooie karakterontwikkeling inderdaad.
Ja, en duidelijk is geworden welke wethouders wel niet door kunnen. Daar hebben we het ook al Hester van Buren kwam veelvuldig in het nieuws. Je hebt er een paar punten over gemaakt met AVIS en de OZB. Ja, de kans dat zij doorgaat is gewoon heel klein geworden door dit jaar. Dat best wel bepalend was. Afval is ook nog steeds een probleem geweest dit jaar.
En de hele arbeidsomstandigheden binnen de gemeente.
Precies.
En wat ik dan wel weer zonde vind, want inderdaad zo aan het einde van dit jaar en aan het einde van deze bestuurs- en gemeenteraadsperiode maak je de balans op. En we hebben natuurlijk de afgelopen tijd best wel veel raadsleden al aangekondigd dat ze gaan vertrekken. Wij komen volgens mij met een onderzoek daarna, hebben de balans ook opgemaakt. En dan zie je toch dat 20 van de 45 raadsleden op dit moment weggaan. En daarvan zegt een kwart weer dat het vanwege de werkdruk komt. En ik vind, we hebben het daar vaker over. En ik weet dat wij volgens mij daar een klein beetje van mening over verschillen, David. Maar ja. Ik vind toch dat dit is de basis van je democratie is. Een controlerende macht. En dat is de raad en dat zijn wij als journalisten. En die 45 raad zijn dat daar gewoon weer de helft bijna van weggaat. Ja, dat ga je in die eerste jaar anderhalf na maart gewoon weer merken. En dat is echt dood en doodzonde.
Dat is doodzonde en tegelijkertijd pleit ik er inderdaad niet voor om de voltijd een baan te maken. Maar misschien moeten we daar een andere keer...
Of meer raadsleden.
Andere keer uitgebreid over praten.
En waar is dat de...
Is het de schuld van Halsema?
Goed, door mijn schuld. Laat ik dat er maar meteen bij zeggen.
Ja, want de burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad, dus het is haar schuld.
Nou, Nicolai, waar we het over gaan hebben bij de schuld van Halsema is natuurlijk de ambtswoning. Want er gaan al maanden geruchten op de Stopera.
Hoe weten wij dit?
Een tip van een luisteraar.
Een luisteraar.
Die heeft ons getipt over...
Dit is de eerste scoop van deze podcast.
Nee, over Halsema, die wil daar niet meer wonen op de ambtswoning. En dat is natuurlijk een lopend dossier. In begin 2018, toen had ze ook al twijfels. Haar is toen, tenminste dat heb ik van haar team begrepen, gezegd dat ze daar moet wonen, dat het een verplichting was. Dus ze is daar ingetrokken. Nou, inmiddels is de situatie veranderd. Ze woont er momenteel alleen kinderen huis uit, partner het huis uit, om het zo even te zeggen. Ze woont er alleen en ze kijkt ook, ze is 59, ze kijkt ook wat kan ik hierna gaan doen. Dus allemaal vrij privé. Vind ik. Tegelijkertijd, de ambtswoning is natuurlijk publiek geld. En nou ja, er zijn regelingen over.
Ze betaalt er fors voor.
Ze betaalt meer dan 2000 euro per maand. Hè, aan,
18% van de salaris.
Ja, dus dat is echt een behoorlijk salaris.
Ah, nou, dat pand is ooit
behoorlijk salaris of een behoorlijke afdracht van de salaris?
Ze heeft in ieder geval zoveel huur aan betaald dat ze een leuke studio had kunnen kopen. Die ambtswoning is ooit gegeven aan de gemeente Amsterdam van geschonken. Dan moet de burgemeester wel wonen. Bijna iedereen heeft dat gedaan. Maar ja, bij haar privé, het komt gewoon niet uit. Want zij denkt, ik ben straks richting mijn pensioenleeftijd. Ik heb dat flinke salaris niet meer. En dat kan ik niet meer kopen. Dus ik wil nu kopen. En waarschijnlijk gaat zij dus iets kopen.
Maar dan gaan we even terug naar de vraag. Is het dan straks de schuld van Halsema dat mogelijk Amsterdam afscheid neemt van de ambtswoning? Want als zij eruit treedt, dan gaat natuurlijk een volgende burgemeester. Want elke burgemeester voelt toch een beetje alsof dit moet.
Kijk, de raad
daar
gaat,
nog ja. niet meer in.
De raad gaat hier nog voor gevraagd worden, wat zij ervan vinden. Op persoonlijke titel zeg ik dat de ambtswoning misschien niet helemaal meer van deze tijd is.
Niet meer van deze tijd.
En over de houdbaarheidsdatum heen zeker.
Net als Artis.
Goed. Dus, ja. Oké, dan hebben we die behandeld. Maar is dan straks de schuld van Halsema? Moet even, ja, nee.
Nou, ik denk dat Halsema hier een terechte stap maakt.
Maar dus, het is wel de schuld van haar dat we straks die ambtswoning kwijt zijn.
Want die ambtswoning is gewoon niet meer van deze tijd.
Nee, de ambtswoning blijft wel voor andere bestemmingen. Hè. Blijft cultureel.
Maar hij zit een huis in, dus er moet iemand gaan wonen.
En dat is de vraag. Wie gaan daar misschien ministers uit het buitenland, als die naar Nederland komen, kunnen die daar
journalisten
blijven?
Journalisten?
Amalia. Ja, maar daar zit natuurlijk wel een idee achter. Dat is interessant wat daarmee gaat gebeuren.
Goed.
Ja.
En dan, we hebben al besloten dat we de balans op gaan maken. En we hebben de afgelopen weken veel met elkaar contact gehad om te praten over raadslid van het jaar. Ja. En we hebben natuurlijk, toen we deze podcast aankondigden, al gezegd, AT5 is een neutrale scheidsrechter tussen alles wat hier gebeurt. En ik onthoud mij van stemming hierin. Ik vind van alles. Maar ik laat deze helemaal aan jullie.
Fijn, Nicolai. We maken even een rondje. We gaan niet iedereen noemen, maar we maken wel even een klein rondje. En ik begin met GroenLinks, Elisabeth Eimker. Zij is een raadslid van die veel over openbare... Ik zit naar mijn partners te kijken die allebei druk bezig zijn met aantekeningen maken.
Zij is dualistisch. Zij is kritisch op het eigen beleid. Over de fatbike, over AI, over privacy, over de slimme deurbel.
En ze heeft gewoon heel veel impact gemaakt. Het afgelopen jaar, ze is vaak aan bod gekomen. Ze heeft veel plannen ingediend.
Inhoudelijk sterk.
Maar
ze zit ook in de coalitie. Dan is het makkelijk om het beleid te beïnvloeden.
Precies. Dat geldt ook voor Rob Hofland van D66. Jij hebt daar ook iets over te zeggen, Marijn.
Over Rob Hofland?
Ja. Met Rette Kroket kwam hij toch duidelijk naar voren als echte fractievoorzitter.
Hij kan ook bij vlagen dualistisch zijn. Ik vind alleen dat de fractievoorzitters van de coalitiepartij, die hebben een heel duidelijke rol. Ja. En kunnen ze goed uitoefenen. Maar waar wij naar kijken is wie heeft impact gemaakt. Wie heeft dit jaar specifiek impact gemaakt.
Maar Hofland is in debatten wel goed, maar is bijvoorbeeld niet een hele goede netwerker.
Ongetwijfeld ook, maar ik ga niet iedereen recenseren. Het gaat om wie de beste is. Dit is een positief segment.
Volt.
Nee, maar bijvoorbeeld Suleiman Kyunsu. Ik vind dat echt een volksvertegenwoordiger. Hij vertegenwoordigt mensen die anders niet aan bod komen in de politiek. Hij doet ombudsdingen. Hij regelt shit voor mensen die anders die problemen met de verwarming, die problemen hebben met de mensen zoals Shirley. Maar hij ook achter de schermen regelt hij dingen voor. Dus hij doet echt die volksvertegenwoordigende kant. Met parkeren, met het GVB. Dus ik vind hem echt een goede volksvertegenwoordiger. tegenwoordiger.
Is ombudsdingen dan nog wel een compliment?
Voor de helft van de raad wel, de andere helft niet.
Goed, oké. Okay. Wie hebben we nog meer?
Bijvoorbeeld, doet het ook goed, gaat zo ver voor kinderen. Maar hij zit dan weer aan die coalitiediscipline, weet je wel. Dus hij kan niet...
Blaft wel.
Nou ja, en hij vindt heel veel dingen wel. Maar bij AFIS zie je hem dan Van Buren verdedigen. Terwijl je denkt van ja, je had hier ook echt wel kritisch kunnen zijn.
Ik zelf zat nog te denken aan Jim Haaien van de SP. Hij is dit jaar er binnengekomen als vervanger voor Erik Bobeldijk. En in die paar maanden vind ik hem toch wel echt opvallen en het goed doen. Hij heeft duidelijk een SP-geluid. Hij deed natuurlijk al veel achter de schermen voor de partij. Talent. Ik ben ook blij voor hem dat hij op nummer 2 staat. Tijdens de volgende verkiezingen dat hij gewoon weer terug kan komen. Eerst zou hij op nummer 3 staan. Dan was de kans kleiner geweest. Hij zit er maar een paar maanden, dus ja, dan red je het net niet om raadslid van het jaar te worden. Maar Jim, ga zo door.
Goed, wie hebben we nog meer?
Zo langzaam gaan het gewoon...
Nou ja, nog één iemand wil ik noemen, Kevin Kreuger, vind ik echt...
Hoorde je het niet? Nee.
Kevin Kreuger? Nee, die wordt het toch niet? Nee, Kevin Kreuger, die is toch een jaar 21, die werpt zich op als de rechtscontrole van dit college. En daar is hij toch een beetje in gefaald, omdat hij vaak afwezig was. Terwijl hij wel een heel talentvol raadslid was de afgelopen 7, 8 jaar. Maar herken het ook in jouw exclusieve interview, Marijn, dat het gewoon best wel veel was, ook met jonge kinderen.
Nou, kijk, toen het vertrek van Annabel Nanninga en maar ook van Diederik Boomsma, heeft een beetje die rol opgepakt. Van gewoon echt het luid, duidelijke rechtse oppositiegeluid. Maar af en toe is het ook gewoon vooral zenden. En weinig dialoog, of tenminste...
En kom je dan ook niet op Rogier Havelaar?
Ja, laten we Rogier Havelaar ook even noemen.
Ja.
Want die heeft ook op AFIS bijvoorbeeld... Hij is op, maar ook bijvoorbeeld de vermakelijkheidsreden, retributie, et cetera. Hij zit op die financiële onderwerpen heel goed, bepaalt de agenda. Bij de AZ-onderwerpen denk ik soms wel van... Boomsma had dit misschien...
Beter gedaan. En hij is... kijk, ik weet niet of het goed is, maar duidelijk is ook wel... dat hij geen vrienden is met de coalitiepartijen. Die zijn een beetje klaar met hem. Maar ook zelfs de andere oppositiepartijen hebben het wel een beetje gehad met hem. Ik weet niet of je dan wel of niet goed doet. Bij hem heb ik een beetje het idee, kies iets meer focus. Kies iets meer, wat wil je nou precies?
Ja, want hij postte 28 filmpjes per dag.
Ja, en tegelijkertijd is hij ook bepalend in het debat geweest. En AFIS heeft hij veel gedaan. Hij is op heel veel dossiers wel echt duidelijk aanwezig geweest.
Goed,
dan beginnen we met de motivatie. Waarom de volgende persoon, wat ons betreft, raadslid van het jaar...
Zullen we ook gewoon de eerste letter van de namen onthullen? Dan kunnen er al meerdere zijn.
Het raadslid heeft zowel op AFIS als op Ombudsman... de twee grote debatten van het jaar... stevig haar vrouwtje gestaan.
Ja. Judith Krom van Partij voor de Dieren.
Strategisch. Ze haalt voorstellen binnen. Vanuit de oppositie.
Ik noem er een paar. Ze heeft onderzoek gedaan naar plekken voor vrouwen in de nachtopvang. Die komen er. Ze heeft dat hele gedoe met verduurzaming van het vastgoed. Ze heeft de natuur. Hè? De natuur krijgt een recht aan de tafel. Dat is uniek. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat echt de natuur kan meespreken. Ze heeft kattentrapjes geregeld. Geld voor de dieren op voor een organisatie. Foie gras moet de stad uit. En stop met beboeten van buitenslapers, van daklozen. En ze is heel actief. Wat knap aan haar is, ze is 4 jaar geleden de politiek ingekomen. Ze is relatief nieuw. Wat jij zei, Marijn zei dat net, dat raadsleden zich snel ontpopt hebben dit jaar. Ik denk dat zij dat al 2, 3 jaar geleden heeft gedaan. Ze heeft dat vak zo snel geleerd. Dat is knap. En wat je ook zag, en dan stop ik dit betoog over waarom zij het beste raadslid van het jaar is. Anke Bakker, collega van Partij voor de Dieren, die botst regelmatig met GroenLinks. Dat werkt niet. En dat is een geschiedenis. Jonas van Lammeren en Rutger Groot-Wassink, GroenLinks en PvdA, Partij voor de Dieren, botsten ook altijd. Maar Judith Krom weet dat wel te verbinden. En dat is vrij knap. Dus ze weet op meerdere schaakborden dingen binnen te halen.
Okay, als ze zoveel binnen had, dan moet Artis gaan oppassen, denk ik.
Nou, dat is Anke Bakker, dus.
Ja, oké, maar dat kan ze dan toch
maar
wel.
Maar
die
kantine wordt vegetarisch.
De kantine wordt vegetarisch. Nee, dus Judith Krom, gefeliciteerd.
En wat krijgen ze dan van jullie?
We krijgen een rondje Amstel. Rondje Amstel mag ze de prijzen in ontvangst nemen.
9 januari.
Precies.
De voorspelling.
Volgens mij is dat niet meer dan een aanname en een voorspelling. Dat weten we nog helemaal niet.
We hebben nog een winnaar.
Nee, we hebben nog een winnaar. Maar ik wil het eigenlijk over de voorspelling gaan hebben... waarom we deze week eerst geen voorspelling gaan doen. Want we hebben het over de Floradorp gehad. Maar we zijn ook een beetje tot de conclusie gekomen... wat er gaat komen, dat het te gevoelig is om daar iets over te zeggen. Want het wordt gewoon waarschijnlijk heel heftig op 31 december.
Dat voorspel je toch een beetje.
Ja, ben je daar mee oneens?
Er zijn zorgen over de openbare orde en veiligheid.
Ik overweg wel te gaan kijken. Want weet je nog, met Maccabi was er kritiek. Journalisten waren er niet.
Ja.
Nou, ik heb de kinderen niet.
Dus jij gaat daar je oud en nieuw
vieren. Ik heb geen vrienden, zoals jullie altijd weten. Dus jullie vragen wat mijn weekendplannen zijn.
Misschien kan jij een rondje Amstel doen met Patrick van Bronswijk.
Ja, misschien ga ik er voor rondje Amstel heen.
Dat is leuk, dat is leuk. Nee, dus we doen geen voorspellingen deze week. Maar we sluiten het jaar wel af met een uitslag. Of een tussenuitslag.
Die kunnen we ook gewoon overslaan, toch, Marijn?
Het is geen boekhouding. Ik heb het niet eens gecontroleerd.
Nee, maar het is
David heeft 7 punten, de rest 5. Maar dat is ook omdat wij af en toe een leuke voorspelling doen.
Ja, David is veel te veilig.
Hey, jongens, dit is onze laatste aflevering van dit jaar.
Dit jaar? Ja, zeker.
Verwachten jullie mij volgende week hier ook?
9 januari zijn we er weer.
Vinden jullie het nog leuk, jongens?
Ja.
We gaan nog wel een tijdje door, toch?
We gaan nog een tijdje door. We groeien ook, hè? We groeien. De luisteraars groeien.
Zullen we gewoon een week voor de verkiezingen stoppen anders?
Ik kreeg een appje van mijn vrienden. Die zeiden, ja, je podcast wordt nu geluisterd in de trein. Er zaten 2 mensen zo te luisteren.
Kijk, wat ga je doen deze recesperiode?
Heel veel slapen.
Vooruitwerken. Stukken.
En ik hoop dat u ons gaat volgen, like op alle kanalen.
Ik ga mijn boek lezen, Marijn.
En we wensen u het allerbeste in 2026. Een hele fijne feestdagen. Hele fijne feestdagen. Tot daarna. Doei!